vanuit Brussels Expo op Business AM CyberSec Europe.
Welkom opnieuw. Je luistert naar Business AM Radio, nog steeds van op het CyberSec Europe event hier op de Expo in Brussel. En ik praat gewoon verder met mijn gast, ethisch hacker Inti de Keukenleire. Inti, waar zoek jij naar wanneer je begint te hacken? Kan je zo'n voorbeeld geven van hoe je een bepaald doel bereikt op de duur?
Als ik echt alles mag doen, dan ga ik eerst gaan bobbelen met die mensen en ik stel ze één vraag. Waar zou je zelf op zoek naar gaan? Hè? Want die mensen die werken heel vaak al jarenlang in het bedrijf. En wat dat heel interessant is, is dat ze het meestal al weten waar ik moet gaan zoeken. Maar dan zeggen ze ook vaak van, ja, maar nog nooit iemand heeft mij die vraag gesteld. En eigenlijk, nu dat je het zelf vraagt, realiseren ze zich van, misschien is dat toch onze zwakke plek. En die introspectie, die gebeurt eigenlijk heel weinig. Natuurlijk heb ik niet altijd die luxe. Ik ga kijken in heel complexe scenario's. Ga ik proberen kijken van, oké, welke teams gaan met elkaar gaan integreren of welke derde partijen worden er hier gebruikt, omdat je toch ziet dat daar die communicatieproblemen toch gaan opduiken. Maar ook mijn hoofdstrategie, zeg maar, en dat beschrijf ik ook in de talk die ik er zo dadelijk ga geven, is hoe ik in internetprotocollen ga graven om eigenlijk bepaalde kwetsbaarheden te vinden die mogelijk overal zitten. Ik heb een van de kwetsbaarheden die ik beschrijf, is een nieuwe manier om telefoonnummers te schrijven. Heel stom, hè? Telefoonnummers schrijven, oké, heel vreemd. Maar computers die kunnen dat dus op twee verschillende manieren zien. Nog nooit heeft iemand, toch niet dat ik weet, die tweede manier gebruikt, maar computers die slikken dat. Die hebben zoiets van, oké, dit is volgens de standaard. En dat ben ik dus gaan proberen bij heel veel bedrijven, bij Google, om te kijken of kan ik daarmee sjoemelen, kan ik daarmee chipotelen. En ja, dat is dus wel gelukt.
Ja, en hoe lang duurt het voor jou eer jij een bug of een malware vindt met al jouw expertise?
Ja, dat is een heel goede vraag. Dat hangt heel veel af natuurlijk van het bedrijf zelf. Je kan dat verschil echt wel voelen, hoor. Een nieuwe start-up of een bedrijf dat nooit iets met cybersecurity heeft gedaan, dan is het toch meestal binnen... Een uurtje of anderhalf uur of zo dat ik iets vind. Meestal binnen de... Als ik de statistieken van ons platform erbij haal bijvoorbeeld, dan zien we dat binnen 70% van alle gevallen dat er binnen de 24 uur echt iemand binnen is gedrongen in de kernlaag van het bedrijf. Ethisch natuurlijk, hè. Maar bij de meer mature bedrijven kan het zeker een week duren.
Oké, en heb je al gehad dat bedrijven soms verkeerd reageren wanneer bij hen iets wordt ontdekt dat schadelijk is?
Ja, absoluut. Het is niet altijd leuk om met de vinger gewezen te worden. En ik vind van mezelf dat ik ook niet wijs met vingers. Ik heb altijd zoiets van, als je een kwetsbaarheid ontdekt, dan moet je dat gaan vieren eerder dan iemand te gaan straffen. Ik heb ook al bedrijven geweten, helaas, die mensen hebben laten gaan omwille van rapporten die wij hebben binnengeleverd. En dat is natuurlijk ook jammer. Hè. Natuurlijk, als een kwetsbaarheid opnieuw en opnieuw en opnieuw blijft geïntroduceerd worden, dan wordt er niet geleerd. Maar het enige wat ik aan bedrijven bied, zijn leeropportuniteiten. Hoe het bedrijf daar dan zelf mee omgaat, dat is een beetje hun verantwoordelijkheid. Wat dan natuurlijk nu wel handig uitkomt, is dat ik nu met de wet ook beschermd word. 10 jaar geleden ben ik eens aangeklaagd geweest voor het melden van een kwetsbaarheid met goede bedoelingen. En effectief een strafblad voor gekregen. Natuurlijk wel enkel maar een opschorting. Dus niks ernstig. Ik mag de Verenigde Staten nog binnen. Maar sommige bedrijven die wisten niet altijd goed hoe ze met dat soort feedback om moesten.
De beste hackers, die worden pas na vele jaren ontdekt of betrapt. Komt dat ook omdat het publiek een soort van je m'en fous houding heeft en altijd maar dingen op het internet zet zonder stil te staan bij de gevolgen?
Ja, en de nog betere hackers die worden eigenlijk niet betrapt. Die zitten er misschien al jaren. Ik denk dat het een klein beetje komt ook omdat... Kijk, we zijn op gebied van regularisatie, zijn er wel dingen aan het bewegen. Maar die dingen zijn niet echt hacker-focused. Ik zie nu wel meer dat er echt hackers betrokken worden, ethische hackers dan, in het uitschrijven van die policies. Maar wij hadden eigenlijk een klein beetje een checkbox-systeem waarbij dat er gewoon gekeken werd van oké, wat doe je als bedrijf? Oké, het zal allemaal wel in orde zijn. Maar een van de dingen dat ik ook wel beschrijf in de talk is, wij kennen al die checkbox en wij wandelen daar rond. Wij kennen de zwakke plekken van die certificaten dat je kan krijgen. We weten op wat dat die net niet gaan testen. En ja, daar gaan we dan gaan aankloppen. Het is niet omdat je heel veel geld spendeert om compliant te zijn, dat dat ons iets kan schelen als hackers. Nee, wij zien dat en wij zeggen van oké, dan proberen we maar iets anders. En 9 van de 10 lukt dat.
Ja, jij staat met beide benen in die, ja, die cybersecurity wereld. De lekken, hè. Grote zorgen komen er toch nog vandaag de dag. Waar maak jij jouw zorgen om?
Ja, ik probeer mij eigenlijk geen zorgen te maken. Ik probeer enthousiast te zijn over uitdagingen die ons te wachten staan. En ik hoop vooral andere mensen te inspireren om daar mee enthousiast over te zijn. Met zorgen te maken heeft er nog niemand iets opgelost. Ik probeer het altijd als uitdagingen te zien. Ik denk dat AI een heel interessante uitdaging wordt. Meer nog dan zaken dan de metaverse en zo. Want uiteindelijk, ja, virtuele realiteiten bestaan al eventjes. Maar AI bijvoorbeeld, ja, dan... Je gaat bepaalde dingen die wij als hackers nu manueel moeten doen, uiteindelijk dingen die tijd kosten, kan je nu gaan trainen aan een soort van entiteit die gratis en voor niks, of je moet dat dan wel onderhouden, voor jou gaat werken. En dan gaat het eerste effect dat we daar gaan zien, is dat de snelheid tot een bepaalde hack, dat die veel korter wordt. En dat er, vanaf dat er een bepaalde kwetsbaarheid uit is, dat het een fractie van seconden zal zijn voordat er bedrijven effectief gehackt worden. Ja. Dus je moet eigenlijk, dat is het probleem, je moet zo snel gaan zijn. En ik zie het een klein beetje als Transformers. Ik weet niet of je ooit die film hebt gezien, maar in plaats van manueel te gaan vechten in de arena, ik tegen de hackers in een gladiatorkostuum, kunnen we nu robots gaan maken die intelligent zijn en die moeten dan maar tegen elkaar vechten. En dat is ook, ja, mijn rol als hacker zal niet weggaan, maar ik zal een AI aansturen.
Wat is jouw visie over de metaverse? Schuilt daar ook geen reusachtig cybergevaar in, wanneer de mensheid eigenlijk volledig virtueel gaat leven?
Ik hoop dat dat nooit gebeurt, maar als de metaverse een succesvol project blijkt te zijn, en dat zullen we nog wel eens zien, dan natuurlijk wat dat je gaat krijgen is dat nu momenteel 70% van ons leven staat eigenlijk al op internet. Onze foto's worden geüpload, al onze berichten, onze gesprekken, zelf eigenlijk telefoon, dat wordt allemaal via het internet geregeld. En als je daar als hacker kan op inbreken, dan heb je al een heel grote inbraak op iemand zijn leven. Met de metaverse gaat dat naar praktisch 95%, want je leeft dan in een virtuele wereld. En dan is er uiteraard ruimte voor misbruik. Wat aan mij daar een klein beetje, ik ga geen zorgen maken, maar uitdaging... is dat bijvoorbeeld Mark Zuckerberg en co. Die hebben heel veel problemen gehad in de echte wereld al. Fake news. Invloeden, bepaalde zaken rond moderation policies. Dat ze eigenlijk niet hebben opgelost. En nu gaan ze een virtuele wereld gaan scheppen waar dat die problemen nog veel onbekender zijn. Dus het is heel belangrijk dat zelf al... Persoonlijk geloof ik er niet in. Maar zelf al... Is dat het geval? Moeten we nu wel al gaan nadenken van oké, wat zijn de mogelijke kwetsbaarheden die zo'n metaverse met zich kan meebrengen? En een van die dingen is natuurlijk, als je volledige leven op het internet gooit en daar effectief gaat leven, dan kan je iemand online vermoorden, zeg maar, want je trekt de stekker eruit en alles is weg. En wat schiet er dan nog over als iedereen online leeft? Niks.
Ja, je hebt veel internationale klanten, hè. Zijn die bezorgdheden anders, groter eventueel, dan je Belgische klanten?
Goh, dat zou ik niet direct zeggen. Ik denk dat internationale klanten... kijk, het hangt er heel erg van af uit welk land. Hè. In België hebben we al heel veel evangelisme gedaan. Hè. Bijvoorbeeld ook hier dat ik openlijk spreek over ethische hackers. Ik doe dat al 10 jaar, maar dat helpt echt wel. Hè. Mensen hebben nu wel zoiets van, oké, ethische hackers, die zijn wel nodig. 10 jaar geleden moest ik mezelf altijd verantwoorden en zeggen, ik werd bijna gek verklaard. Er zijn nog landen in Europa waar dit wel het geval is en waar dat ik echt elke keer met handen en voeten moet gaan uitleggen dat je als je dat eigenlijk dat stropers dat de beste boswachters zijn en dat je als je wilt weten of dat je gebouw brandveilig is, dat je af en toe het brandalarm eens moet laten afgaan om te kijken hoe dat werkt. Dus het hangt er een klein beetje in vanaf. Bij sommige landen zijn we echt wel nog bezig met dat education gedeelte. Andere landen, en dan kijk ik voornamelijk naar de Verenigde Staten, daar zijn we vooral bezig met policy. En daar zijn die landen, de klanten, zeg maar, dat we daar ontvangen, die moeten eigenlijk door hun government, die moeten zo'n programma hebben. Nu al wordt dat eigenlijk ingebakken in bepaalde wetgevingen. Ja. En natuurlijk heeft dat andere instekingen.
Zijn er landen die het echt goed doen, die een grote voorsprong hebben op het gebied van beveiliging?
Dat is altijd moeilijk om te zeggen, want er is nog geen enkel land geweest waar dat we een klant hebben waar dat er niks is gevonden. Als ik zo één land zou moeten noemen, denk ik, dat wel goed bezig is op het gebied van cybersecurity, dan zou ik misschien Israël wel vernoemen. Nu, goed bezig, dat is mensenrechten aside. Dat is ook nog een heel debat waar ik liever niet in ga, want die maken bijvoorbeeld wel, die zijn heel goed in het maken van cyberwapens. Worden ook wel eens beschuldigd dat die cyberwapens verkocht worden aan de verkeerde partijen en dat er dan ook wel mensen door sterven. Maar goed, als je puur kijkt naar het technische, dan zou ik wel Israël naar voren schuiven als een van de entiteiten dat zeg maar, er al langer mee bezig zijn dan vandaag. Maar België staat zeker ook vrij hoog op mijn lijstje.
Ten slotte, Inti, kunnen we jou nog hacken? Of heb jij alles zwaar versleuteld?
Ja, absoluut kunnen wij nog hacken. En ik nodig iedereen aan om dat op een ethische manier te doen. Ik heb daar straks ook gezegd, zeggen dat iets onhackbaar is, dat is zoals zeggen dat de Titanic onzinkbaar is. Dat moet je niet doen. Dan plaats je een schietschijf op jezelf. Mm-hmm. Het kan zijn dat ik af en toe eens een foutje maak. Ik ben ook maar een mens en ik nodig iedereen uit om mij dat daarvan op de hoogte te brengen. Ik zal die daar dan ook wel eerlijk voor vergoeden. Ik vind dat niet meer als logisch.
Een hacker die denkt als een attacker, ook in vervlogen tijden. Je zei het zelf al daarnet, Inti, de beste stropers zijn ook de beste boswachters. Ik voer vanavond nog mijn two-step certificate, het paswoord in op al mijn digitale toestellen. Moeten we met z'n allen doen trouwens. Inti de Keukeleire, Chief Hacker Officer van Integrity. Dank voor jouw wijze inzichten op gebied van cybersecurity. Dank je.
Bedankt voor de uitnodiging.
Vanuit Brussels Expo, op Business AM, Cybersec Europe.